Hey Joris.
Dag Christophe.
Aflevering 39.
Hoera.
Ja, en zoals te horen is waarschijnlijk, we zitten niet bij elkaar.
Oei, ja, we leggen het wel uit. Ziet daar, loopt het al fout, hè?
Loopt het al fout, ja.
Ja, omdat ik niet bij de schuiver zit en ik begin dan al te faden en dan kun je al beginnen te babbelen. Dus mensen gaan echt doorhebben dat jij de schuiver gedaan hebt.
Ja, ik ben niet een specialist. Dat is de eerste keer dat ik dat moet doen.
Ja, het is zo'n beetje alles doen, hè. Starten, schuiven nu.
Ja. Een teamsmeeting opzetten.
Ja, 39. De bedoeling was daar rond mijn verjaardag te kunnen doen.
Ja, ik wou net zeggen nog van gelukkige verjaardag nog, hè.
Ja, dat is nu al even geleden. Dat is 10 dagen geleden.
En ondertussen,
we hebben ook moeten zoeken naar een datum om op te nemen. Want de mensen die ons volgen op Insta zullen het wel gemerkt hebben. Er was er eentje positief.
Ja, ik ben positief ingesteld, maar ik heb ook positief getest ineens.
Ja, en direct kreeg ik ook berichten binnen. Oei, zijt je ziek? En dat was dubbel, want ik had iets na u, heb ik ook positief getest. Wat totaal niet de bedoeling was. Maar ik denk, net zoals de podcast, dat we elkaar al 39 afleveringen aanvullen, dat corona gezegd heeft van, daar begin ik niet alleen aan.
Als de ene het krijgt, dan de andere ook, ja.
Ja, en het rare is, we hebben elkaar niet gezien, dus het is niet van elkaar.
Nee.
Want de laatste keer is de aflevering met Mieke geweest.
Maar goed dat we het toen niet hadden.
Ja, het is, want Mieke is een paar dagen later Belgisch kampioen veldlopen geworden.
Ja.
Met een volledige wijde voorsprong eigenlijk.
Ja, bijna toch, hè?
Ja, ik zag bijna op tv dat ze al aan het opruimen waren toen Mieke net over de streep kwam. Maar...
Nee, hoe voelt je? Zit je ziek?
Nee, ik ben... gelijk jij mij gisteren stuurde of eergisteren van een goede verkoudheid. Ja. Dat heb ik ook.
Onder andere omstandigheden zou mij dat niet verontrusten, maar Loes was positief. En van het moment dat ik een zere keel kreeg en dat mijn neus begon te lopen, toen wist ik het eigenlijk dat, dat de kans heel groot was. En een kwartier later werd dat bevestigd.
Ja, je zit wel de man van de zelftest, hè?
Door de situatie natuurlijk, hè.
Ja. Het is maar je hebt meer voorraad dan de gemiddelde apotheek in Tongeren, denk ik.
Nul voorraad. Nu.
Niks meer aan nu gedaan.
Nee. We zijn er moeten gaan.
Had voorraad.
Ik had voorraad.
Toen Bobby en Seppe langskwamen, deed je kast open, vielen ze er bijna uit. Zoveel testen had Christophe liggen. En ik denk dat ik u maandag nog gestuurd heb. Corona begint niet aan mij.
Nee. Ik heb u gestuurd dat Loes positief was. En dan heb ik gezegd, ik hoop dat ik een beetje zoals u ben. Want corona leek geen vat op u te hebben.
Nee, en toen heb ik nog gestuurd, corona begint niet aan mij. Ja, en 3 dagen later, of 2 dagen later, heb ik het zitten.
Hoe heet dat? Boontje komt om zijn loontje.
Ja. Achteraf denk ik nu, het is een dag oud of zoiets bij mij. Aan dit tempo gaan we het allemaal krijgen, vrees ik. En misschien is dat ook wel de bedoeling. Want het is niet dat ik onvoorzichtig geweest ben, jij ook niet, denk ik.
Het is voor Loes vorige week de eerste week business as usual geweest, bij wijze van spreken. Qua kantoor en vergaderingen en opleidingen. En daar heeft ze het al te pakken gekregen. Ze heeft 2 dagen een opleiding gevolgd en daar heeft ze het van meegesjaard, zoals dat we dat hier zo mooi zeggen. Voor de luisteraars, het kan zijn dat ik tussendoor even ga hoesten. Ik heb dat niet altijd onder controle, die prikkelhoest.
Het is vooral Christophe die hoest, je hebt wel gemerkt.
Mijn hoest gaat minder krakelig zijn.
Ah ja, juist. Want ik zit op locatie, dus als ik slechter klink, oké, mijn stem is wat moeilijk. Ik heb ook de hele dag online meetings gehad, dus dat is vrij vermoeiend als uw stem niet echt mee wil. Maar... de bedenking die ik mij ook maakte is, wij zijn nu 2 redelijk eerlijke mensen en wij testen. Ik heb ook getest, ik ga daar eerlijk in zijn, omdat ik 1, redelijk veel meetings had opstaan vandaag fysiek. Ik denk dat ik 7 vergaderingen had fysiek en ik wou toch niet twijfelen voor de mensen die bij me gingen zitten, wat het meest fair zou zijn. En 2, en dat is ook een bedenking die ik mij de afgelopen dagen gemaakt heb. Als je corona krijgt, dan kan dat de hartspier op een of andere manier infecteren.
Ja.
We hebben gezien wat er met Colbrelli gebeurd is. ja, dat wil ik niet meemaken, dat ik in een zware voorbereiding zit en dat ik per ongeluk ergens ga omvallen. Dat is het mij nu net niet waard. Nee. Dat is mij heel veel waard. Maar ik heb daar wel over nagedacht. En in die zin dat ik mezelf wou testen om zeker te zijn dat ik corona had. Omdat ik dan weet dat ik moet opletten voor mijn hart gewoon. Mm-hmm. Dat is alles.
Ja.
Dus ik ben ook al zo vrij geweest om heel snel een afspraak te maken bij een hartspecialist in de buurt. Waar ik binnen 2 weken langs ga. En die mij dan gaat screenen. Waardoor ik dan met een gerust gemoed ook terug volledig in training kan.
Kan aanvatten. Ja. Want je blijft een beetje sporten.
Ik blijf sporten. Ik kan niet uitbreiden hoeveel ik nog sport. We gaan daar niet over uitweiden in deze podcast. Want in principe is het geen isolatie. Maar ik zou hier rond in een tuin kunnen lopen of fietsen op mijn rollen of weet ik veel wat. Nee, ik vind het een beetje flauw dat je in isolatie moet, dat je niet alleen mag sporten buiten. Maar goed.
Ja, ik heb wel een paar kilometer gelopen, maar inderdaad, maar een paar kilometer en niks intensief, heel op het gemak. Walter moet naar buiten, want we zitten hier met 2 in isolatie nu, in principe, of we zijn toch met 2 besmet. Walter gaat zichzelf niet uitlaten, dus dan pak ik die maar mee op een loopje.
Weet je, ik vind het op zich, het belachelijke is, je moet in isolatie, en ik begrijp dat, je moet maximaal de kans benutten dat je niemand kunt besmetten. Mm-hmm. Maar van het moment dat ik buiten ga, is hier misschien in de eerste 50 meter niemand rond mij. Dan loop ik het veld in. Daar ga ik niemand tegenkomen. Ik ga ook voorzichtiger zijn. Ik ga opletten. Ik denk dat dat veiliger is dan ja, misschien generatiegenoten van ons. Die zeggen, goh, morgen is er nog ergens een goede optreden of een goede vuif. Ik ben wel verkouden vandaag. Ik ga me niet testen, want er hangen negatieve gevolgen aan. Dus ik ga morgen nog eens een klein stapje zetten. Ja, die persoon besmet morgen in een halve zaal, bij wijze van spreken. Ja, mm-hmm. Dan krijg ik dat niet over mijn hart, dat ik niet ga lopen of dat ik niet kan sporten in veilige omstandigheden.
Mm-hmm. Nee, alleen voor mij hetzelfde. Het mag niet, maar ik doe het wel. Maar ik vind het wel, het is iets belangrijk om mee te geven. Van het moment dat je ziek bent, pas je inspanning aan, hè. In het ergste geval, als je het grieperige gevoel hebt, wanneer dat je koorts maakt, et cetera, niet sporten. Allee,
nee, daar heel ben ik duidelijk.
Heel duidelijk. Hè? De neckcheck, waar dat we het al wel een paar keer over gehad hebben, denk ik, hè, Joris, in de podcast, past die absoluut toe. Ik heb hem vandaag nog, heb ik nog de link met de uitleg doorgestuurd naar iemand die dat wel in intervaltraining gedaan had. En oké, als je je goed voelt en je hebt je rustpols is in orde en je voelt niet meer dan een loopneus, bij wijze van spreken, eigen verantwoordelijkheid, maar ik doe het niet. Ik doe alleen maar rustige trainingen. 6 en 8 kilometer heb ik gelopen de afgelopen 2 dagen aan een veel lagere intensiteit dan normaal. En ik hou constant mijn gevoel, mijn warmte, mijn rustpols in het oog, om te kijken of er wat afwijkingen op zitten.
Goeie aanvulling, want het is niet dat we hier aanzetten om te sporten terwijl je corona hebt. Hè,
nee,
voor de duidelijkheid.
Nee, absoluut niet. Want we krijgen veel berichtjes. Hè. Als je de Trenara community bekijkt op Facebook, dan hebben we de afgelopen weken wel heel wat berichten gehad van mensen die dat met een griep of voornamelijk corona zaten in deze fase van hun voorbereiding op een aprilmarathon. En laat ons eerlijk zijn, de afgelopen 2 weken zijn, afhankelijk van of dat je een marathon loopt in begin april of eind april, zijn deze weken de ergste weken tussen aanhalingstekens qua trainingen. Hè. Ik heb bijscholing gehad. Daar is nog aangehaald geweest dat vanaf de belangrijkste trainingsweken voor de marathon, of de belangrijkste effecten optreden, 6 tot 3 weken voor de marathon. Dus als je in die periode uitvalt, dan kan dat niet anders dan een negatief effect hebben op je marathonresultaat. Maar het is niet onoverkomelijk en het is veel erger wanneer je lichaam gaat uitgaan putten in die fase van ziekte dan dat je denkt dat je ervan gaat een marathon niet kunt uitlopen, bij wijze van spreken, omdat je 2, 3, 4, 5, 6 trainingen moet skippen. Het is veel belangrijker om die te skippen en gezond aan de start te kunnen staan dan absoluut dat schema willen af te werken.
Ja, want we hebben die vragen inderdaad in de voorbije weken al gehad, en voorbije maanden zelfs, wat na corona of wat tijdens corona. Ik heb mij heel goed bevraagd. Vergeet ook niet, ik sport niet weinig de laatste 12 weken zit ik gemiddeld tussen de 10 en de 13 uur, denk ik, op een week. Dus dat is al niet weinig. Ik heb die ervaring wel. Mij is nu aangeraden vooral met dat corona heb positief getest heb, heb ik koorts, gelijk je net zei, niet sporten. Plus elke koortsdag nog eens een dag bij het dat je niet sport. Ja. Heb je drie dagen koorts, sport je 6 dagen in totaal niet. Mm-hmm. En herneem je daarna rustig. Twee, als je ademhalingsproblemen hebt, pijn aan de longen, pijn onder de nek, om het zo te zeggen,
no ook go.
Niet sporten, zelfs niet rustig. Al de rest, wat wij nu hebben allebei, een hoesje en loopneus. Ja, ik kan zeggen, ik ben gaan loslopen 5 kilometer. Mijn hartslag was 115 of 112 gemiddeld. Dat is niks, want mijn vetdrempel ligt rond de 126. Dus dat is ruim eronder. Mm-hmm. Ik ben gisteren gaan fietsen. Net voor mijn test, voor de duidelijkheid, aan 100 gemiddeld hartslag. Dus dat was echt lostrappen. Dat risico is gewoon veel minder. Dus die interval wat je juist zei, ja, dan begin ik al een beetje schrik te krijgen van doe dat toch niet.
Nee, ik doe het niet. Ik doe het ook niet.
Dat is ook de reden waarom ik die specialist ingepland heb. Ik ga een echocardiografie maken. Kleine inspanningstest daar. Kijken of er niks hartweefsel aangetast is of weet ik veel wat. Het risico is gewoon niet waard om daar...
Want meestal zit je niet zonnevoorzichtig, hè?
Nee, maar ja, ik doe sowieso standaard elke 2 jaar een hartcontrole. Zeker sinds ik triathlon doe. Dat is ook verplicht, hè, dat we sportmedes keuren als je een licentie triathlon wilt hebben. Zelfs voor een amateur als mij is dat verplicht. Want
met een EKG.
Licentie.
Dus niet gewoon een sportarts die dat u op consultatie controleert. Het is niet dat sportmedes attest heb je nodig. En dat is met EKG. Het volstaat niet dat een sportdokter u gewoon visueel controleert.
Zou kunnen. Dus als er een sportdokter u naar thuis uitschrijft, zet je er vanaf. Maar ik heb er heel bewust voor gekozen, gezien mijn leeftijd en gezien ik 2 schatten van kinderen heb en een heerlijke vrouw, dat ik toch gezond wil sporten en geen risico's wil lopen. Dus ja, dat is een kleine investering. Hè. 2 keer of 1 keer om de 2 jaar bij een hartspecialist langs gaan ten opzichte van de sport die je erin steekt. Vergis u niet, allee, als je soms intervallen aan het trekken bent, ja... Het doet pijn en als dan uw hart zegt, het is gedaan, ja, dat wil ik nu echt wel niet meemaken. Ik heb ooit gezegd, dat zou misschien de meest gedroomde dood zijn die je kunt hebben, dat je plots ergens neervalt in een sport die je graag doet, maar ja, liever niet.
Nee. Johnny Berlin heeft er ooit een liedje over geschreven, hè? Find what you love and let it kill you. Band van Sint-Truiden begonnen als Interpol.
Oké.
Tribute band eigenlijk en 2 albums uitgebracht. Find What You Love and Let It Kill You. Mooie clip trouwens ook op YouTube te vinden.
Maar dus ik snapte niet echt goed van normaal zit je zo voorzichtig. Nu, jawel, ik ben normaal voorzichtig, maar nu zeker. Mm-hmm. De recente gebeurtenissen bij de wielrenners en waarschijnlijk ook andere sporters. Ja, ik probeer er toch op te letten.
Sonny Colbrelli.
Ja. Dan gaan we het weer over koers hebben. Ja.
Koers en sport. En verantwoord sporten.
Allee, genoeg over die corona. We hebben het en we zijn er bijna vanaf, om zo te zeggen. Nu, ik heb het ook liever nu. Daar heb ik mij ook de bedenking gemaakt. Ik zit toevallig in een rustweek. Komt me niet heel slecht uit nu. Als dat in een intensieve week moest zijn, ja, dan was dat altijd iets minder.
Ja.
Dus ik ga... Als ik volgende week gewoon mijn basistraining nog kan doen, maar wel volume terug kan opdrijven na woensdag, ça va. En dan heb ik mijn keuring en dan kan ik terug mijn tempos beginnen te lopen en mijn blokken fietsen. Dus, wow.
Ja, ik heb ook geen... vanaf het moment dat Loes positief testte, heb ik ook gezegd van ja, kijk, we gaan niet in isolatie. Loes gaat niet in isolatie van mij in hetzelfde huis. Als ik het moet krijgen, krijg ik het. Maar Loes maakte zich ook al de bedenking, stel u voor dat dit november was, dan...
Of zo juli bij mij, zo. Ja, juist,
ja, juist ervoor, hè. Ja.
40 weken voorbereiding en dan zeggen, ja, oei. Want ik heb Steve Vonker gezien op Strava. Ging zondag de marathon van Gent lopen. Ook positief getest... Dat is niks, hè. Dat is in uw taperweek zelfs gewoon uitval. Dat is het meest zure wat er kan gebeuren, denk ik.
Maar wel slim om het dan niet te riskeren om hem toch te lopen.
Dat heeft geen zin. Nee. Ik denk, qua inspanning niet en de risico's die je pakt, doe dat echt niet. Misschien moet dat de belangrijkste oproep zijn van aflevering 39, de titel Doe het niet.
Doe het niet. Waarover gaan we het hebben, Joris?
Ik ga eerst, wacht, mijn tech bespreking.
Uw tech bespreking.
Ik heb een Shox Open Run Pro gekregen van Shox.
Je bent een runfluencer aan het worden.
Zoiets. Ja, ik zag een oproep om dat te testen. En ik moet nu eerlijk zijn, ik had nog nooit een Shox of Aftershox, gelijk iedereen me kent. Maar ze zijn van naam veranderd. Ik had dat nog nooit gehad. En ik heb daar eigenlijk een paar maanden geleden al eens voor gekeken om die te kopen waar ook mee onder water kunt, om te zwemmen. Want zwemmen, soms is dat wel eenzaam en saai onder water. Mm-hmm. Als je een uur alleen aan het zwemmen bent, niet de clubtraining uiteraard, maar de volumetraining die ik apart doe.
Ja, ik vind die tekenfilmpjes van de snorkels vroeger, ik vond dat nogthans heel spannend onder het water.
Ja, maar dat gebeurt er niet onder water. Nee? Ik moet je teleurstellen. Ja.
Ja, ik ben geen zwemmer.
Allee dan. Dus ik dacht, ik wil dat doen. Ik stond op het punt om dat te kopen. Was dat nergens meer beschikbaar. Blijkbaar was dat uitverkocht in de reeks, weet ik veel wat. Dus ik heb dat toen niet gekocht. En nu zag ik dat voorbij komen. En ik denk dan, ach ja, niks in mijn oren. Dat er tegen één werkt dat wel. Zo bone conduction heet dat. Hè? Mm-hmm. Dat eigenlijk tegen uw bot aan zit. En dat daar de trilling mee overgebracht wordt. Eén, werkt dat. En twee, is dat niks handig voor op de fiets. Want dan moet ik geen oortjes insteken als ik ga fietsen. Meestal steek ik zo aan de ene kant. Mm-hmm. Ene kant wel een oortje in. Rechts, dat ik links alles kan horen. Ja. Maar ja, dat is nog niet echt super veilig. En ik doe dat vooral langs het kanaal waar geen auto's rijden. Dus ja, ik wou dat testen. Ik heb me ingeschreven. En ik was een van de 10 gelukkigen om de nieuwe Open Run Pro te testen.
Pro zelfs?
Pro, ik weet niet waarom dat pro is, maar het was een pro.
Omdat het goed klinkt. Dat is marketing, ja. Hè?
Van de unboxing heb ik wel foto's gepakt, want er werd gevraagd uiteraard om in ruil iets te doen. Ik vind dat niet erg ook. Ik moest sowieso foto's posten. Ik heb dat gedaan, maar eerste probleem dat ik ontdekte, probleem voor mij, voor de duidelijkheid, daar kun je geen muziek opzetten of geen podcast opzetten.
Aha.
Ja, dus ik kan dat ding...
Dat heeft geen geheugen, hè?
Nee.
Want, Joris, jij hebt oude oortjes en daar heb je wel geheugen op, hè? Zeker?
Nee, ik heb een stomme Sony MP3-speler. Nee. Dat is een SanDisk.
Dat is Wim die dat, die dat intern
geheugen had. Die heb ik nog gehad vroeger, die Sony's. Die zijn stuk gegaan, trouwens.
Ja.
Ja. Maar goed... Ik kan er niks op zetten, dus ik zat hier vorig weekend van, ik wil dat wel meepakken op mijn lange duurloop, maar zoals je weet, ik pak mijn gsm niet mee. Dan kun je eigenlijk niks beluisteren als je geen mediadrager mee hebt. Nee. Omdat, dan komt het tweede probleem, en dat is dat mijn Garmin Epix 2 nog altijd niet beschikbaar is.
En je hebt contact opgenomen met Garmin ook.
Dat heb ik ook gedaan, want ik ben daar eigenlijk wel beurend worden, omdat ik nu zo lang aan het wachten ben. De Fenix 7, waar ik al heel lang op gewacht had, die is nu plots... die is al 2 maanden oud of zo ondertussen, denk ik. Ja, dus ik had al 2 maanden een nieuwe kunnen hebben. Ik heb dan gewacht op die Epix, omdat ze mij zo warm gemaakt hadden via hun marketing, dat de AMOLED-scherm erop zat. Dus ik denk, ik wacht er wel op. Dat staat nu al 2 maanden, dat zal bijna 8 weken zijn, dat staat in niet leverbaar... bestel en leverbaar binnen 5 tot 8 weken.
Maar dat verandert
dus
niet.
Dus ik denk, nee, dat verandert niet. Die 5 tot 8 weken blijven 5 tot 8 weken. Nu heb ik contact gehad met Garmin. En via mail heeft een vriendelijke helpdesk-medewerker mij teruggestuurd, heel sec. Dat klopt, de horloges zijn niet beschikbaar. Omdat we het niet weten hoe lang, zetten wij maar 5 tot 8 weken.
Omdat dat waarschijnlijk hun maximale status is.
Ik denk het, maar dat is... ja. Dat is eigenlijk geen antwoord of geen oplossing. Hè? Nee. Ik bedoel, als mijn vrouw mij vraagt, wanneer gaat je nu eindelijk uw sporthok opruimen? En ik zeg, binnen 5 tot 8 weken. Dat is eigenlijk hetzelfde als zeggen, ja, geen idee, jong, ik zal wel zien.
Is dat niet uw standaard antwoord als je niets vraagt?
Nee, maar dat zou het vanaf nu dus kunnen worden. Ja. Zeg, Christophe, wanneer nemen we nog eens op? Ja, als ik geen zin heb, zo, 5 tot 8 weken.
5 tot 8 weken.
Ja, dus dat is het standaard Garmin antwoord blijkbaar op. Nu, wat ik niet snap is... Ik ga even meepakken. De Fenix 7 is beschikbaar in Sapphire zwart. Ja? Dus de omhulsel bestaat. De Epix 2 is beschikbaar in wit en in grijs. Maar de Epix 2 is niet beschikbaar in Sapphire zwart. En die wil ik hebben.
Mm-hmm.
Dat is juist hetzelfde als ik zeg maar iets, hè, een Golf 7 wil motor 2.0 in zwart. En ik kan alle 2.0 krijgen behalve een zwart. Maar in de E.6 is hem wel een zwart beschikbaar. Ik kan daar niet van over. Ik hang daarin vast.
Ja, ja. Dus je moet wachten.
Ja, maar dan juist dat wat ik wil is er niet. En dat is frustrerend.
Ja, ja, ik snap dat.
Dus dat helpt mij ook niet bij mijn super review rond de Shocks Open Run Pro.
Want je kunt er geen muziek op zetten. Allee, je kunt niks beluisteren. Want je hebt geen music device van Garmin.
Nee. Dus dat is eigenlijk de fout van Garmin. Dus als Shocks mij nog een Garmin Epix 2 kan opsturen, of een tijdelijke Garmin 7, dan wil ik dat wel testen.
Ik heb nog een 645 Music liggen.
Ah, dat is misschien eens handig. Ja. Nu, goed, ik zou geen goede runfluencer worden als ik natuurlijk geen oplossingen gezocht had, want ik moest daar toch iets over kunnen vertellen.
Amai, amai, amai.
Ja, dus het leuke is, en dat vond ik nu wel een leuke toevoeging, ik werk heel veel van thuis, dat weet je, en ik heb redelijk wat meetings. Je kunt dat ding ook aan je computer koppelen. En dat is headphone plus microphone.
Dus je hebt er
dus
mee gemiet.
Dus ik kan er eigenlijk... Ja, ik had hem eigenlijk nu ook kunnen opdoen om onze, podcast op te nemen. Maar ik heb dat niet gedaan. Ik heb met een andere met microfoon die dichterbij zit even genomen. Maar ik kan ermee mieten en dat werkt effectief. Tweede, ik heb het nog getest op mijn fiets. Want daar kan ik wel mijn gsm mee pakken. Die steekt altijd in mijn achterzak. En daar heb ik toch een bijna volledige uitzending van de Jog Club kunnen luisteren. Dus het ging wel.
Welke aflevering was het?
Ik vond ze supergoed met Sofjan en...
Dat zijn Bouchiki.
Dat zijn Bouchiki, ja. Ik vond dat wel een heel goede aflevering. Ja. En ik zat nu aan het punt waarin Sofjan ging uitleggen dat hij eetstoornissen gehad had. Dat heeft blijkbaar ergens in een documentaire gezeten van...
De prijs van de winnaar.
Ja.
Ja. Op canvas.
Op dat punt was ik nu. En Seppo was eigenlijk heel interessante vragen aan het stellen. Waarom dat hij daaraan meegedaan had. En ja, daar stopte het, want ik was terug van mijn
ritje. Dadelijk gaat het nog over Louise Carton gaan. En dan gaan ze over een ander onderwerp beginnen.
Ah nee, wel, dat andere onderwerp heb ik gehoord. Want dat was het volgende, dat was met Dieter.
Yes. Over het BK-cross van 2019.
De weggegeven, ja, daar ben ik geraakt. Ja. Just, sorry.
Oké, ik ga niks verklappen.
Nee, maar dus, allee, dat was voor mij een openbaring dat ik nu eens eindelijk podcast kan luisteren terwijl ik aan het sporten ben. En dan denk ik dat ik er wel heel veel ga luisteren.
Ja, ja. Ja, ik doe niks anders. Ja. Als ik alleen aan het lopen ben, dan is het of podcast of muziek. En het is podcast voor muziek. Dus ik probeer mij altijd bij te luisteren eerst en dan daarna eventueel muziek. Als we het over podcasts hebben, er gaat voor mij een bekende stem ermee stoppen.
Oei.
Ja, ik ben... met Bobby kunnen we dan de discussie aangaan of dat het een... met Seppe. Seppe was er niet zo'n voorstander van. Hè. Die vindt niet dat radioprogramma's, ook als podcast... dat dat niet de naam van een podcast mag zijn, maar de Tribune. Hè, het radioprogramma van Radio 1 in België, maar ook beschikbaar als podcast daarna. Tom van den Bulke verlaat Sporza.
Ah, oei.
Ja. En Tom zat om de paar weken...
Toch een heel bekende stem. Ja,
ja, zat hij in mijn oor samen met David Naert. Wisselen zij de opnames van de Tribune af. En Tom kiest voor een nieuwe job bij KAA Gent.
Ah, oké.
Ja, en ik heb hem ook een berichtje op Twitter gestuurd. Ik ga u missen in mijn oren, want ik vond dat een heel aangename stem om naar te luisteren.
Ja, iedereen heeft het recht om een stap achteruit te zetten in zijn leven natuurlijk.
Zegt de Brugge-supporter.
Ja, aangezien jij niks van voetbal kent, gaan we niet over voetbal beginnen.
Nee, maar dus je bent alweer al wel tevreden van uw Shocks Open Run Pro.
Ja, tot nu toe.
Alleen moet je er nog mee gaan runnen, ja.
Ja, wat ik wel had tijdens fietsen, dat ding ging niet hard genoeg voor mij om alles te verstaan. Maar ik denk dat dat de fout van de jogclub deze keer was. Dus mannen, als je luistert naar onze, wat ze wel doen, dat weten we. Ze zaten ergens in een café of een brasserie. Ik kon alle liedjes op de achtergrond wel horen, maar de stemmen niet altijd heel zuiver.
Maar ik denk dat dat inderdaad, met Mieke hebben we ook wat moeten, met die derde micro.
Ja.
Die had ik niet te goed ingesteld waarschijnlijk. En heb ik ook wel moeten fokken met het geluid.
Mieke had soms bang van de micro, dat weet ze. Die luisterde ook, dus die
luisterde ook.
Ja. Iets anders van Mieke.
Ja.
Ik heb gehoord dat ze een nieuwe trainer heeft.
Jij wist dat al, jongen.
Wist ik dat al? Ik ben fier dat ze ingezien heeft dat naast het ene talent van Christoffer Roze, met name ik, er nog plaats was voor een ander talent.
Zalig.
Dus eigenlijk, ja, Mieke en ik zijn collega's, want wij trainen bij dezelfde trainer nu.
Ja, ja. Nee, inderdaad.
Ja, fijn.
Ja, Mieke.
Dat is toch een mooie... Allee, ik heb het al gezegd, dat is een mooie erkenning dat iemand als Mieke voor u kiest.
Ja, omdat het een persoonlijke keuze is. Ik denk dat Mieke eender waar kan aankloppen, bij wijze van spreken. Ik denk niet dat er een trainer is die dat op voorhand nee zegt tegen een Olympische atlete. Maar ik vind het heel fijn dat ze mij gevraagd heeft. Ja.
Ja, want voor de duidelijkheid, je bent niet gaan zagen voor een Olympische accreditatie. Het is omgekeerd gebeurd.
Mieke en ik, dat hebben we de vorige keer ook al gezegd, maar we kennen elkaar wel al. Hè? Dus ik bedoel, het is niet dat we hebben moeten zoeken naar een link, bij wijze van spreken.
Wel een trainer willen worden als ik mee naar de Olympische Spelen mocht.
Maar die zijn voorbij, hè?
Ja, de nieuwe, hè?
Ja.
Parijs. Ik wil daar ook eens gaan kijken, in het Olympisch dorp en zo. Dus Mieke, ik heb je dat voorgesteld. Als mental coach kan ik absoluut mee, ja, dat weet je.
nee, maar ja, ik denk dat we nu... We hebben veel contact, dat mag ik wel zeggen op zich. Dagelijks, meerdere malen per dag vaak. En ja, ik heb toegang tot al haar data. Ik vind dat super interessant om te zien. Hoe is iemand tot de prestaties gekomen die dat ze op dit moment levert, die dat ze vorig jaar leverde, de marathon. We hebben het in de podcast over haar blessure gehad. Daar is het ook heel leuk om te zien hoe dat ze die trainingsbelasting, hoe vlug dat ze die opnieuw heeft kunnen opbouwen. En voorlopig zijn het, bij wijze van spreken, zijn mijn ingrepen zeer beperkt. Het zijn macro-ingrepen, laten we het zo noemen. In de week voor het Belgisch gewoon zeggen van kijk, ik zou eventueel dit als training doen. Je waart er toen ook bij toen dat ik dat zei van zo'n nog een tempoblokje. En gaat het er vooral over Mieke niet te vlug, Mieke niet te veel. Dat zijn voorlopig de tips die dat ik geef, bij wijze van spreken. Maar ik heb er, en ik ga nu voor mijn beurt spreken, want Mieke luistert nu en gaat nu zeggen, of gaat nu horen wat dat ik zeg. Maar ik ben eigenlijk wel heel tevreden met hoe dat loopt. Ik vind dat we heel open zijn naar elkaar. En dat is super belangrijk. En ja, we zullen wel zien wat er op ons afkomt, hè.
Ja,
maar ik was op het BK veldlopen, was ik er natuurlijk. Ik heb er geen verdiensten aan, hè. Aan die titel. Want ik bedoel, er was nog geen... We werkten toen 5 weken samen misschien, bij wijze van spreken, ten opzichte van de eerste contactname. Maar het is wel chic om te zien. Dat moet ik wel...
Ja, tuurlijk.
Dat is... Ja, iedereen kent Mieke, maar Mieke kent natuurlijk niet iedereen, maar je hebt zo, ja, hoe moet ik het, ik noem het team Mieke bij wijze van spreken. Hè. Sommige trainers die noemen, die gebruiken dan team Christophe bij wijze van spreken, zouden ze zeggen, maar eigenlijk draait het om de atleten, het draait niet zozeer om de trainer. Dus laat het ons team Mieke noemen en dan heb je Jori, Jareman, maar je hebt ook... Je hebt Bram, je hebt Pieter, kinesist, sportarts, et cetera, die dat ervoor zorgen dat Mieke in orde is, bij wijze van spreken, om aan een wedstrijd te kunnen deel te nemen. En ik maak nu deel uit van de ploeg, bij wijze van spreken. En Jori, ik was op het PK-veldlopen. Was ik ruim op voorhand daar, zodat ik al een keer het parcours had kunnen afwandelen, om te kijken waar dat we konden gaan staan. En net voor de start ben ik dan even iets gaan zeggen tegen Mieke. Ik ben er niet vroeger... geweest om ik wou ze niet opjagen, maar gewoon succes gewenst. En dan zijn haar man en ik zijn dan op een plaats gaan staan waar dat we ze lang konden zien. Konden zien aanlopen, konden zien weglopen en waar dat we ook makkelijk konden oversteken, zodat we snel bij de finish waren. En Mieke heeft veel supporters. Dat is nu, dat merk je wanneer dat je daar rondloopt. Ik ben ook op de crossclub in Hanuit geweest, ik ben op de crossclub in Diest geweest, maar ja, toen was er nog niks officieels. Mieke heeft veel supporters, ze moet op de foto gaan. Als je Mieke zoekt na de podiumceremonie op het BK, we zagen haar niet. En Jori is groot, dus die kan haar van ver zien, want die kijkt van bovenuit. Maar dan moet je gewoon kijken waar dat de meeste kinderen staan die dat een foto aan het trekken zijn. En Mieke staat er dan daar wel ergens tussen. En dan heb je ook Ja, dat was grappig. En een volwassen man, ik denk zelfs 50 plus of zo, die dat aan Mieke vroeg of dat die iemand kende, ja, of Mieke de persoon kende waar dat hij op doelde, want die was ook Ros.
Oké.
Okay. Ja, inderdaad. Dus ja, Mieke zegt, ja, we hebben een clubje.
Ja. Nu, Arare waren wel geknipt, heb ik gezien.
Ja.
Ik heb er ook een bericht gestuurd tijdens, tijdens dat ze aan het lopen was. Wegsfeer voor de neutrale kijker. Na ronde twee of zoiets.
Ja. In Hanoi, 2 weken daarvoor, is ze geklopt geweest. Hè. Is ze tweede geworden achter Lisa Rooms. Maar ik wist wat dat er op dat moment aan trainingsarbeid verricht was. Dat ze daar niet fris ging zitten. Dat het parcours niet haar ding was. Want dat was nog een keer 750. Het was al een kortere cross. En dan was het nog een keer 750 korter dan initieel aangegeven. Dus die afstand is voor Mieke als marathonloopster. Was die afstand in en uit gewoon echt niet ideaal. En er was flink getraind. Dus mijn rol, bij wijze van spreken, in de week naar het BK was er vooral voor zorgen dat ze met frissere benen aan de start kon staan. En ik was er zeker van dat ze alle kansen had om te winnen en dat het niet zo spannend zou zijn als ze in een uit is geweest. Omdat Mieke in Brussel gewoon meer een parcours op haar maat krijgt, een afstand op haar maat.
Maar ja, het was al vrij snel beklonken. Hè?
Het was Lisa, redelijk snel
Lisa
beklonken.
Lisa trapte heel snel op haar adem.
Ja, want Mieke is eigenlijk weggelopen in de afdaling. Wat ze zelf niet zo verwacht hebben. Maar in de afdaling is ze beginnen meters te pakken.
Ja, toen was het gedaan voor de neutrale kijker. Maar ik had er ook bij gezet, ik ben geen neutrale kijker, dus go.
Nee, maar goed, we zullen zien. Waarschijnlijk komen er dan misschien wel iets meer Mieke-updates in de podcast terecht.
Dat moet niet. Je mag je andere atleten ook nog altijd blijven.
Nog zo typerend. Nou, ja. Dus na het BK is het podium is leeg. En er zijn kinderen die dat nog... of de mama van een groepje van kinderen, waar het haar dochter dan bij was, die vraagt of dat ze met haar op de foto mogen en of dat die foto mag genomen worden op het podium. En op het podium neemt ze dus die foto met die 4, 5 meisjes, denk ik dat het waren. En dan wordt er nog gevraagd door één meisje of dat Mieke samen met haar van het podium wil afspringen. Mieke had haar spikes nog aan. Dus als je springt en je hebt spikes aan, dan zou het kunnen zijn dat je blijft steken. Mieke werkt aan haar soepelheid, maar dat is daar doet ze echt wel haar best voor. Maar dat kan wel verkeerd. Ze heeft kou gekregen, bij wijze van spreken. Hè? Want ze was nog niet gaan uitlopen, ze had nog geen lange broek aan. En springt ze me gewoon van dat podium af. Gewoon in haar Mieke zijn, hè? Bij wijze van spreken, in haar enthousiasme. Ja. En kinderen vroegen haar spikes. De puntjes van onder de spike, hè, van onder de spike schoen, de spike zelf, die werden gevraagd. Dus ja, die willen alles hebben.
Het is een stukje Mieke.
Een stukje Mieke, ja. Ja.
Oké. In dat heel kader zit je natuurlijk ook bijscholingen aan het volgen.
Oh ja, niet in dat kader. Hè. Ik denk dat ik heb altijd voor... Ik vind het een enorm lovenswaardig initiatief wat dat de Sport Vlaanderen en de Vlaamse Trainerschool...
Ik had nog één tussenvraag. Ja, voordat je over je bijscholingen begint. Bezorg je haar schema's wel op tijd?
Dat is het eeuwige pijnpunt. Hè. Ik heb haar dat voor dat we samenwerkten, heb ik haar ooit al een keer een stripje doorgestuurd van Calvin en Hobbes, waar we allebei trouwens van zijn. En dat gaat over... de jongen dan. Hè. Je mocht dat gerust een keer opzoeken, Calvin en Hobbes, als jullie geïnteresseerd zijn in dat stripje. Dat is zo'n dat zijn 3 tekeningsjes. Het is zoiets wat dat in de krant kwam vroeger. Dus het is geen strip van bladzijden en bladzijden. Het zijn gewoon zo van drie van
de Garfield-achtige.
Ja, de Garfield-achtige. Ja. Ja. Wanneer gaat de dinges komen? Hoe is het weer? Hij moet een taak afwerken, die jongen moet een taak afwerken. En zijn tijger, zijn knuffel, die dat in zijn ogen leeft, die stelt hem daar een vraag over van, ja, en wanneer en dit en dat. Zegt Calvin dan van, je kunt creativiteit, je kunt dat niet aanzetten gelijk een kraan. Hè? Daar moet inspiratie voor komen. En dan vraagt dat tijgertje weer, ja, en hoe komt die inspiratie bij u? En het antwoord is mij op het lijf geschreven. Last minute panic. Altijd op het laatste moment. En daardoor te laat ook meestal, hè.
Inside Informa, als Christophe schema's maakt, niet via zijn app natuurlijk, niet via de Trainare-app, want daar is hij wel kennelijk altijd op tijd met zijn schema. Maar privé-schema's bij Christophe, dat kan wel eens zijn dat je op zaterdag moet vragen, Christophe, waar moet ik maandag lopen?
En dat is nog op tijd dan, hè.
Maar, toegegeven, ik heb ze nog nooit te laat gehad. Ofwel wist ik wat er ging aankomen, liep ik het al, en dan dacht ik van, de rest krijg ik wel. Maar het is niet dat je 6 weken voor een kunt plannen bij u wat je moet lopen.
Ja, ik weet het wel, maar ik schrijf het niet neer. Dat is een beetje het probleem. Ja. Hè? Het is omdat het in mijn hoofd zit dat ik niet de urgentie voel om het neer te schrijven. Maar ik besef wel dat dat voor de atleet zelf wel handig kan zijn als het al op papier staat.
Er zullen er nog een paar zijn die deze podcast luisteren, die de aha-erlevenis krijgen als ik de zin uitspreek.
Ik denk het ook. Ik denk het ook.
Oké, uw bijscholingen.
Ja, de bijscholingen. Nee, ik vind het dus echt lovenswaardig wat dat Sport Vlaanderen en de Vlaamse Trainerschool vorig jaar gedaan hebben. En dat is die VTS Plus marathon opgezet. Wat dat allemaal bijscholingen zijn op verschillende avonden in de week.
En maar virtueel, hè?
Virtueel, via
of
Teams.
Of hybride?
Nee, virtueel. Dat is puur virtueel. Want dat vind ik vind dat een superbelangrijk punt. Het leven wordt alsmaar drukker. Bij wijze van spreken. En ik wil het nog altijd combineren met mijn eigen sporttrainer zijn. Ik haal zelf nog meer dan voldoende voldoening uit het lopen en ik wil dat ook blijven doen. Maar ik wil mij ook bijscholen. Als je je fysiek moet verplaatsen voor webinars, of nu bijscholingen van anderhalf uur, een uur en drie kwartier, dat is gewoon niet doenbaar. Dus dan zou dat willen zeggen dat je naar de dag van de trainer heet dat dan, zou moeten gaan, waar dat je dan op ene dag verschillende opleidingen krijgt. Maar dan is het aanbod is beperkt, omdat je dat binnen die uren moet steken op ene dag. En ik ga mij niet verder gaan verplaatsen naar Brussel, naar Antwerpen, naar Leuven, naar Gent, bij wijze van spreken, voor seminaries van anderhalf uur, van twee uur. Dat is niet realistisch. Dus ik vind het super interessant dat die nu, dat wordt via Teams gegeven, zoals dat wij nu bezig zijn, worden die bijscholingen nu gegeven door experten ter zake. Hè. Het zijn professoren, het zijn doctoraatstudenten, et cetera, waar dat wij die bijscholingen van krijgen. En ja, ik vind dat absoluut lovenswaardig. Ik heb natuurlijk wel al de vraag gesteld aan de Vlaamse Trainerschool of dat ze dit ook van plan zijn met de trainersopleiding zelf. Want ik zou daar ook graag in verder gaan. Maar de meeste van onze opleidingen die dat ik moet volgen, halve fonds, heet dat dan binnen de atletiek, die vinden plaats in Ordegem. Ja, en om 9 uur in Ordegem op zaterdagochtend, dat is iets wat aan mij nooit gaat lukken. Je kent mijn ochtendrituelen bij wijze van spreken, of vooral het feit dat ik geen ritueel heb, dat ik gewoon blijf liggen. Dat lukt niet. Dat is 1,5 uur, 1:20 rijden, denk ik.
Dus dat is echt 2 uur.
Ja, dat is 2:40 per dag dat je daaraan kwijt bent, terwijl er zijn alternatieven. En ik zou gewoon hybride voorstellen dat je x aantal fysieke lessen moet meedoen. Maar dat je ook het alternatief krijgt om op dagen waarop dat er niet uitkomt, dat je gewoon online kunt volgen of kunt herbekijken zelfs. Hè. Er zijn genoeg opties anno 2022 om dat te doen. Maar ik wil mijn punt ook kracht bijzetten. Ik vraag hun dat, omdat ik hun ook wil laten zien van als jullie het aanbieden, neem ik deel. Dus ik heb vorig jaar heb ik een stuk of 10 bijscholingen uit die VTS Plus Marathon gekozen. Dit jaar zijn er dezelfde opleidingen bij. Die ga ik natuurlijk niet opnieuw doen, maar ik heb er vorig jaar een paar niet kunnen doen die dat ik wel wou doen, maar die dat dan als tweede opleiding opstonden, bij wijze van spreken. En die ben ik nu wel aan het volgen. En ja, het is allemaal super interessant. Hè? Over uithoudingstraining, dat meer dan louter het trainen is van een energiesysteem. Hè? Dat je moet het hebben over mentale aspecten, je moet het hebben over pacing. Je moet niet gewoon zeggen van, uithoudingstraining is het trainen van het aeroop systeem, bij wijze van spreken, en daarom loop je dit tempo of die hartslag, of je doet wisseltempos, et cetera. Nee, daar moet meer dan enkel een cardiovasculaire visie achter steken. Dat was een super interessante bijscholing. We hebben het gehad over lactaatdrempels, of dat een gedateerde discussie is, of toch nog een bruikbaar concept. Dat was de titel van mijn tweede opleiding die ik gevolgd heb. We hebben het gehad over mentale aspecten bij sportblessures, met een sportpsycholoog. Ook super interessant hoe dat je dat moet aanpakken. Als coach, hoe dat je de atleet gewoon kunt begeleiden in dat proces richting genezing. Maandag hebben we het gehad over de effecten van tapering op de wedstrijdprestatie. Ook super interessant. Daar is heel veel theorie rond. Daar is veel bewezen theorie rond, trouwens ook, rond het nut en de voordelen van tapering, maar ook dat tapering eigenlijk niet is dat je je trainingsbelasting fundamenteel... Allee, of dat je aan die... Het doel van tapering is frisser aan de start staan en is niet je trainingsprikkels wegnemen. Want dan krijg je detraining, zoals dat noemt, of onttrainen in het Nederlands. Ik vond het een heel interessante bijscholing. Daar hebben we het ook specifiek over de marathon gehad. En er zullen wel wat... tussen nu en een paar maanden zullen de taperschema's in de app wel wat aangepast worden, omdat ik nieuwe inzichten heb opgedaan die dat ik super interessant vond. Ook daar is zeggen dat je de trainer bent van Mieke, zorgt ineens dat je makkelijker antwoorden krijgt of volledigere antwoorden krijgt op je vragen. Dan, omdat ze denken van, ja, die weet waarover dat hem spreekt, bij wijze van spreken, terwijl het Mieke is die prestaties levert en niet ik. Gisteren hebben we het gehad over het belang van spiervezeltypes, Joris. Of dat je trage of snelle spiervezels hebt en hoe dat je training beïnvloedt. We hebben het over fietsen gehad, we hebben het over zwemmen gehad en we hebben het over lopen gehad. We hebben het ook over voetbal gehad, maar ik vond het ook als triathlontrainer vond ik dat een super interessante training. Maar ik heb er nog meer op staan. Volgende week denk ik dat ik trainingen heb over fysieke planning bij dames. Dus hoe dat we als coach rekening kunnen houden met de menstruatiecyclus van vrouwen. Het is een vraag die dat al vaker gesteld is geweest in de app. Ik had mij daar
al... Het is niet zo heel simpel om op te antwoorden natuurlijk, als niet-vrouw.
Nee, ik weet het, maar... En specifiek zijn er drie die dat mij daar al berichten over hebben gestuurd, die dat zeggen van, kijk, wij kunnen in Garmin kunnen wij onze menstruatiecyclus bijhouden. Hè, en geeft Garmin geeft tips. Ik had daar al rond opgezocht, maar alweer, ik ben niet de expert en ik ben zeker geen ervaringsdeskundige. Want als algoritmes bepaalt natuurlijk, en dat houdt dan te weinig rekening met de individuele verschillen. En de individuele verschillen, omdat het hormonaal is, zijn redelijk groot. Dus heb ik er nu maar voor gekozen om mij door een professor laten bij te praten, bij wijze van spreken. En of dat we daar iets in de app mee kunnen doen op termijn. Want de prestatie-impact die is groot, of die kan groot zijn in ieder geval. Dus een trainingsschema daarop aanpassen, ja, wie weet kunnen we dat met Renare ooit er ook wel in steken.
Allee, boeiend.
Ja, ja. Maar, en wat heb ik dan nog op staan? Iets over inspanningsdrempels. Gelijk FTP in het wielrennen bijvoorbeeld. Hè? Of dat we daar iets mee kunnen doen. En ik denk niet dat ik die ga volgen, maar het is wel een bijscholing. De opkomst van de marathon superschoen. Van mythe tot mechanismes. Dus een beetje uitleg over waarom dat die schoen u zo helpt. Maar ik denk dat ik daar al... heel veel rond opgezocht.
Ik vind juist dat je dat moet volgen om ofwel te bevestigen of een kracht wat we zelf verteld hebben een paar afleveringen
terug. Ja, misschien wel. Enfin, dat is volgende week woensdag.
Hebben we redelijk vroeg in onze uitzendingsschema's al gedaan. Ik denk dat daar rond aflevering 10 zit of zoiets.
Zou kunnen.
Vroeger nog zelfs. Misschien waren wij fouten.
Mm-hmm. Maar er zijn er dus nog een paar die dat op de kalender staan. En ik vind het alweer, ik vind het een super aanbod. Het is ook heel interessant. En ja, het kost je 7,5 euro
ja.
Per bijscholing.
Dat is niks.
Dat is niks. Om de kennis te vergaren die dat je hebt. En ik heb ook quotes neergeschreven trouwens. Ik vond dat het ging over die uithoudingstraining dan. Hè? En dan ging het ook op een bepaald moment ging het ook over hoe dat je voedingsstrategie moet trainen tijdens uithoudingstrainingen, et cetera. En Joris, het is iets wat je gaat gaan herkennen, want we hebben er al vaker discussie over gehad, maar over het belang van voeding en over met voldoende energie aan de start staan. En hoe ging het weer? Een Ferrari is een hele snelle auto, maar als je hem niet vult, gaat je niet vooruit. En het ging dus over het belang van koolhydraten.
Ja, ja.
En dan was er iemand die dat, een trainer uit teamsport, uit het basketbal, die dat zei van, ik heb iemand bij mij in de ploeg die dat... die dat het geen match uithoudt. En waar dat de zweetgeur ruikt naar aceton. Dus een heel specifieke geur. En dat is niet om iemand te culpabiliseren trouwens. Hè? Maar ik bedoel, maar dat zijn de dingen die dat je moet kunnen bespreken ook in zo'n bijscholingen. En dan van dat antwoord, daar leert je heel wat uit. Hè? Wanneer ruik je naar aceton? Vanaf het moment dat je bezig bent met de oxidatie van ketonen. En dat wil dus zeggen dat je niks koolhydraatvoorraad had. Dus waarschijnlijk was dat iemand die dat een koolhydraatarm dieet aan het volgen was en die dat daardoor geen energie had. Dus dat zijn allemaal zo tips die dat... ja, ik vond dat wel interessant, want dat wist ik niet, dat je dat kon linken, dat die acetongeur van... Ik heb dat ook al aan de hand gehad als ik zweet en ik ben volledig uitgeput, dat mijn zweet anders ruikt dan iets chemischer ruikt, bij wijze van spreken, dan normaal. En dat zou dus inderdaad aan die koolhydraten kunnen liggen, aan een gebrek aan koolhydraten.
Ja.
Dus we leren bij.
Je leert bij en je deelt die info gewoon met de luisteraar, heel simpel. Ik was mij nu wel ondertussen ook nog één ding aan het afvragen. Ik ga voor de duidelijkheid, ik ga later ook nog terugkomen op die shocks.
In een volgende aflevering? Of
ja, omdat ik wou ook duidelijk maken, in ear of bone conduction, ik heb dat nooit gehad, maar ik vond dat wel heel raar. Ik heb dat ook aan Inge laten proberen zo. Dus je denkt van, oei, dat staat, ik weet niet hoe luid, iedereen gaat hier rond mij horen, en toch is dat niet.
Mm-hmm.
Dus ik vond dat wel, ja, qua geluid vind ik dat echt wel een meerwaarde.
Ja.
Ik ben nu alleen benieuwd nog, dus op de fiets ging het misschien iets te traag, iets te stil voor mij. Hè? En dan zijn we over de jogclub begonnen en zo verder. En tijdens het lopen moet ik het nog testen, dus daar kan ik nu geen uitspraak over doen. De twee dingen die ik mis dan, één, ik kan niks opslaan erop, en twee, ja, die dient niet om te zwemmen. Dus ik wil dat ook nog wel eens gaan testen. Hoe kun je zwemmen met zoiets? Maar,
ja. Nu, ik vind dat opslaan, ik denk, er zijn heel weinig draadloze sportoortjes waar dat je kunt opslaan.
Ja, maar dan denk ik, stiek daar een paar megabyte kom je tegenwoordig niet meer toe natuurlijk. Maar stiek daar iets in dat ik daar via een app, want ze hebben een app, dus die OpenRun Pro is wel gekoppeld aan een app die op mijn telefoon staat.
Ja.
Maar in C doe je daar niks. Je kunt daar je batterijstatus wel checken, je kunt daar nog wel twee of drie aanpassingsjes tunen. Dan denk ik, ja, stiek daar ergens een folderke dat ik gewoon al draadloos ene podcast of twee podcasten kan overzetten. Dus misschien is dat een tip of dat je een drager niet mee moet hebben. Aan de andere kant is het vooral Garmin zijn fout, omdat die de horloges niet beschikbaar hebben die ik moet hebben. Want anders was het waarschijnlijk al lang opgelost.
Ja, ja, want ik heb dat, omdat ik een music horloge heb, ik heb geen oortjes waar dat ik op zoek ben naar geheugen, bij wijze van spreken, want geheugen zit in mijn klok. Ik zou het trouwens dus ook van de... Gaan, ja, zeg maar.
Wat ik wel ga missen is mijn radio. Op mijn huidige mp3-speler heb ik ook radiofunctie. Ik luister gewoon heel veel naar radio. Maar mijn podcast gaat dat waarschijnlijk vervangen.
Je gaat dat gaan vervangen, hè. Ja. Ik wil trouwens ook van de podcast... Ik heb een idee, Joris. Ik heb u daar nog niet over ingelicht, maar dat maakt het juist interessant dat we dat live in de uitzending kunnen brengen. Ik heb een idee.
Ik zal niet antwoorden. Ik zal gewoon voor de camera doen wat ik ervan denk.
In een nieuwe rubriek. In de app.
Dat vind ik altijd goed.
Ja, we krijgen heel veel vragen of dat er in de app geen live audio feedback zit.
Mm.
Snap je?
Dus we moeten wat dingen gaan inspreken.
À la start to run, hè, dat Evi zegt dat je goed bezig bent of nog 2 minuten. En ik probeer dan altijd heel goed uit te leggen, want het zijn een paar volhardende mensen die vraag stellen. Ik probeer dan uit te leggen dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is, want één, dat betekent dat je als app trackt. Wat dat dus ook al wil zeggen dat je altijd met een gsm moet lopen. Hè? Want die gsm gaat dan... Ja. Die moet de tracking doen en die gaat ook voor die communicatie moeten zorgen. Terwijl het tracking via gsm, omdat je geen controle hebt over de kwaliteit van de gps-ontvangst, et cetera, dat is een heel moeilijke zaak. En je kunt geen audiofeedback doen zonder dat je een vorm van tracking doet. Tijd trekken is ook tracken. Gps-tracken is nog veel ingewikkelder. Dus dat gaat niet vlug in de app gaan steken, voor alle duidelijkheid. Hè? Maar ik dacht eigenlijk, we hebben een podcast. We kunnen live audio feedback doen eigenlijk. Hè. We kunnen gewoon iemand aanspreken via hier.
Ik kan hier ook wel gewoon zeggen, goed bezig.
Ja, ja.
Als je dat nu knipt, kun je dat er eigenlijk wel aan steken.
Ja, maar dan zit het in de podcast. Hè. Dan spreken we iemand aan in de podcast, bij wijze van spreken.
Ja.
Want we kunnen dat dus niet via de app gaan brengen, omdat dan moet de app tracken. En ja, ik ben eigenlijk vooral een horlogeloper. Hè. Ik heb er ook nooit mijn gsm mee, dus ik gebruik nooit mijn gsm als audiobron, bij wijze van spreken. Maar daarom. Wat is uw idee? Ja.
Nee, ik heb gelijk. Is goed.
Ja?
Zullen we doen?
Beginnen we ermee?
Ja, kies maar.
Ja, oké. Ja, omdat ik weet dat Mieke luistert en omdat Mieke soms herbeluistert. Mieke... Misschien ben je iets te snel aan het lopen op dit moment. En misschien gaat je ook een kwartier te lang lopen. Denk erover na.
Oké, en dan zal ik nog één toevoegen. Mieke, misschien is het nu tijd om terug naar de kapper te gaan. Want uw haren hangen toch een beetje in uw ogen, links vooral. Ja. Denk eraan. Ja.
Voilà. Voilà.
Voilà, ja. Heeft Mieke. Ja, en, dus als en, nog iemand, maar dan moet je de aanvragen nu via Insta.
Ja, 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 je moet, ja, ik zou een aanvraag doen. Ja, absoluut. En wie dat een boodschap wil horen, wie dat we moeten bijsturen, dan... ja.
Ah, dat kan ook zo van die dingen, verjaardagswensen of zo.
Ja, ja, ja. En bijvoorbeeld, we kunnen ook een algemene boodschap brengen. Hè? We gaan zondag hebben we heel wat starters in de marathon van Gent of aan de halve marathon van Gent. Dus bij deze, als je op tijd luistert, dan wensen wij u heel veel succes.
Ja. Good luck.
Good luck. Ja, je hebt er hard voor getraind. Komt zeker in orde. Ik vind het een toevoeging, Joris. Ik vind het een toevoeging.
Ik ook. We hadden nog twee mensen een audioboodschap kunnen geven, terwijl ze rond aan het dwalen waren in de bossen.
Ja. Mogen die audiofeedback krijgen daar in Amerika?
Dat weet ik niet.
In de bossen van Tennessee.
Tennessee. Karel en Marlijn. Marijn, sorry, niet Marlijn. Marijn. Marijn Geerts, Karel Sabbe. Zijn de Barclays gaan doen.
Mm-hmm.
En ik dacht, yes, weer iets om dagenlang te volgen. Maar Marijn, denk ik, heeft de funrun voltooid.
Ja, dat weet ik niet.
Funrun is drie keer, hè?
Hij is drie keer, ja.
Nee, Marijn heeft twee keer, denk ik, een rondje gemaakt. Ja. Karel had de funrun wel, Karel. Maar die is teruggebracht door een sheriff van een dorp wat verder.
Mm-hmm.
Ik vond dat een heel grappige post wel. Ja,
het zit ook in de tribune trouwens. In de laatste tribune van Tom van den Bulke, okay, waar dat we het net over hadden, vertelt Karel dat verhaal dat hij was tegen een vuilnisbak beginnen te praten.
Ja,
hij had een vrouw gezien en dan had hem zich ineens vergist van obstakel, bij wijze van spreken.
Het was een vuilbak. Nu, we gaan er niet dieper op in, want waarschijnlijk zal het verhaal heeft eindelijk ook eens Sportza gehaald natuurlijk, wat goed is. Voor elke sport die te weinig media-aandacht krijgt, is dat altijd goed. Maar waanzin, omdat die mannen, en je moet dan denken, die hebben daar het wereldrecord ultrarunning samengebroken tegenover de Amerikanen. Dat was vorig jaar of het jaar ervoor. We hebben daar ook in een uitzending One More Loop gehad. Wat was dat, 75 uur of zoiets? Of 76, ik weet zelfs niet. Zal daar rond zijn. Als je zo ver zit, mag je er even langs zitten wel. Als die mensen dan zelfs niet erin slagen om die Barclays uit te lopen, ja, dan moet je nog eens beseffen hoe zwaar dat wel is daar.
Vooral omdat het, ja... Je hebt geen oriëntatie, hè?
Ja, dat niet. Hoogtemeters. Ik heb die reportage nu misschien al 10 keer gezien. Je hebt daar een heel goede film van. Je vindt die toch wel op YouTube, denk ik. Netflix of Netflix ook. Vroeger. Ja. Dus Barkley, de marathon that, of the race that eats his own, heet hem. Wie hem nog niet gezien heeft, zeker eens kijken. Als zo toppers in de wereld er niet in slagen om een aantal rondes of om hem uit te lopen, zoals wij dat altijd zo heel onnozel zeggen, ja, dan is dat gewoon waanzin.
Maar, absoluut.
Ja, ik wou daar even op terugkomen als sportverdienste van de afgelopen weken. Hè. Ik had u nog zo een gestuurd.
Ja?
Een 17-jarige hier. Nick Griggs. En het grappige is, ik stuur u... Wauw, die loopt 3,56 op de mijl. En jij stuurt een smiley terug of zoiets. En ik denk van, ja, wat wil je nu zeggen? Van, well done. Of... Dus ik stuur terug, is dat moeilijk? Jij stuurde terug.
Doe het eens.
Doe het eens.
Of ja,
dat was mijn vraag niet, hè, jong. Mijn vraag was... Moet ik hier nu echt met ontzag naar kijken? Ik weet niet wat bijvoorbeeld een Jacob Ingebrigtsen... Ik weet dat hij ook onder de 4 minuten loopt, maar...
Ja, die loopt ver onder de 4 minuten natuurlijk, hè. Hoe oud was hem?
17 jaar.
Ja. Dat is goed. Allee, ik bedoel, ja, dat is uitstekend. Maar je moet het allemaal natuurlijk in perspectief zien. Op die leeftijd... wil het waarschijnlijk zeggen dat het een duurzamere prestatie is en dat het dus niet een uitzonderlijke prestatie is in die zin dat het gelinkt is aan vroeg maturiteit bijvoorbeeld, want op je 17e zit je die groeifase letterlijk ontgroeid. Toppers op hun 13e, 14e, die maken het heel vaak niet als senior. En dat heeft meestal heeft dat te maken met een vroege groeispurt. Wetenschappelijk is het bewezen dat bijvoorbeeld dat mensen die dat... er zijn meer prosporters die dat in de tweede helft van een jaar geboren worden. Dat dus achterstand hadden, omdat we ingedeeld worden in leeftijdscategorieën. En iemand van 1 januari van 2000 versus... die worden in dezelfde categorie ingedeeld als iemand die dat van kerstmis is, hè, van 25 januari 2000. Maar er zit wel bijna 12 maanden ontwikkelingsverschil op. De kans is groter dat iemand die dat vroeg... prestatiegewijs is iemand die dat meer trainingstijd heeft, bij wijze van spreken, die dat ouder is, op jonge leeftijd een beter gaat gaan zijn. Dus je ziet meer prosporters die dat geboren zijn vanaf de maand september. Waarom? Als jij het kunt... als jij blijft sporten, terwijl dat je altijd geklopt wordt door degenen die dat in hetzelfde jaar geboren zijn, maar ouder zijn dan nu, dan is de kans op drop-out of op prestatie is later groot. Dus je hebt heel veel drop-out van... hoe moet je het noemen? Tweede helfters van een jaar heb je een hoge drop-out als ze jong zijn. Waarom? Omdat ze altijd geklopt worden door de eerste helfters, hè, om het zo te zeggen. Maar eens dat je de puberteit voorbij bent en dat je groeispeurten voorbij bent, dan is er een hogere drop-out van eerste helfters.
Oké. Ik ben nu even gaan kijken naar Ingebrigtsen. Dat is een tweede helfter, 19 september 2000. Die liep op de Engelse mijl. Zijn persoonlijk record is 3:51.30. Ja. Dus dat is een zestal seconden, zal ik zeggen, rapper. Maar met die bedenking, als ik nu zie zijn snelste record op de 1500 meter, het Olympisch record trouwens, is 3:28. Hij zal die mijl niet zo heel veel lopen om daar...
Nee.
Dus het zal die 1500 meter zijn. Ja, dat is op 100 meter dat hij nog 23 seconden moet goedmaken. Dat zal wel lukken, hè. Allee. Wat zou hij nog doen over 100 meter zo in die... Nog een 13, 14 seconden?
Nog niet, denk ik. Nog niet, tegen die snelheid nog niet.
Dus die kan die mijl wel aan 3:40, 3:41, 3:42 lopen.
Ja, zeker. Daar ben ik wel vrij zeker van.
Oké, dan... is wat Nick Griggs gedaan heeft toch in perspectief niet zo imposant.
Maar wel als 17-jarige. Ja,
natuurlijk. Nu,
probeer eens.
Ingebrigtsen was 19 toen hij 3:41
liep. Maar dus ik bedoel, dan zit je over uitzonderlijke talenten te spreken gewoon, hè?
Ja, uiteraard. Vond ik gisteren ook nog een goede discussie in de podcast met Bouchikis.
Ja.
Het feit dat Kimili geen contact gekregen had. Ja. Terwijl die wel in bepaalde wedstrijden gewoon tweede achter Jacob Ingebrigtsen wordt, dan zijn we inderdaad looptalent niet op een zinvolle manier in behandelen in België. Dus een hele goede shout-out van Sofiane op dat moment.
Mm-hmm. Ja, absoluut.
Oké. Had ik nog iets op mijn lijstje staan? We hebben enorm veel gekwalificeerden voor de Spartathlon.
Ja, die zijn vorige week geloot, denk ik, of twee weken geleden.
Ja, ik dacht 5 of 6 man, ik ben niet zeker. Of 5 of 6 man en 1 vrouw, ik weet het niet meer.
Mm-hmm.
Ik denk dat er 1 dame bij was. Kenneth Broekmeers kennen we, omdat die trainer ook intensief volgt. En onze podcast ook, dacht ik. Ivan de Graaf, omdat ik die heel vaak tegenkom bij posts op Keep on Running. Is ook heel vaak pacer al geweest, rond de 3 uur denk ik op wedstrijden. Ja, dat een Spartathlon, dat is... ik zeg niet, begin er nooit aan, want ik had ook nooit gezegd dat ik een Ironman zou doen, maar ik denk niet dat ik daar ooit echt aan ga beginnen.
Nee, ik maak de trainingsschema's voor Roel Verheijden, die dat zich nu niet in de loting gezet heeft, ook al voldeed hij aan de voorwaarden, want hij had tijdens een 24 uur loop heeft hij meer dan 200 kilometer gelopen in augustus. Maar dit jaar past het niet in het schema. Maar ja, dat is ongelooflijk wat je daarvoor moet doen om die prestaties te kunnen leveren. Hè. Om in de loting terecht te komen, vind ik echt al dat je over serieuze prestaties spreekt. En de rechtstreekse kwalificatie is nog strenger. Dat is echt, ik ga niet zeggen absurd, want er zijn er die dat rechtstreekse kwalificatie hebben. En volgens mij heeft Roel het talent om ook rechtstreeks gekwalificeerd te geraken. Maar ja.
Ik heb hier de kwalificatievoorwaarden. Dus je moet succesvol de Spartathlon al uitgelopen hebben onder de 36 uur. Wat waanzin is. Ik ga even naar de winnende tijden kijken. Dat zit wel rond de 23 uur, 24 uur. Maar dan spreek je over de absolute top. Deelnemer heeft 120 kilometer gelopen in een 12 uur wedstrijd. 180 in een 24 uur wedstrijd. Dus dat zijn allemaal off-criteria.
Ja, en dat is loting. Dat is loting, hè?
100 kilometer in minder dan 10 uur. Ik denk niet dat ik ene zou denken van dat haalbaar zou zijn al. De wedstrijd op zich is 246 kilometer. Mm. Ja, ik ga dat wel volgen. Ik vind dat nu wel spannend, omdat ik zo herkenbare gezichten heb die eraan gaan meedoen. Ja. Plus, er is ook een heel goed documentaire van geweest. Ik denk op Canvas vroeger, maar je zult hem nog wel vinden. Dat is een Italiaan wat gaat meedoen.
Ja. Nee, niet gezien.
Beklijvend. Zoeken en dan laat ik het zo direct weten. Je hebt er officiële films ook van. Ah nee, Ultra.
Ja, als het een Ultra is.
De documentaire heet Ultra. Een uur 25 uit 2017. Ik moet nog even kijken of hem dat is. Maar volgens mij wel. Ze volgen daar zo echt een familie. Ik denk dat het die is.
Ik zie Joris nu heel geconcentreerd naar zijn scherm kijken.
Ja, pa en zoon doen mee. En het mooie daaraan is ook een van die... Ik denk dat die zoon herkanst, want dat die het jaar ervoor niet had uitgelopen. En die mama zit er te volgen met die auto om te bevoorraden. En ja, die praat echt nog zo in op stop, op bevoorradingsposten. Van kom op, probeer toch verder te gaan, want je gaat weer spijt hebben. Maar dan babbelt je dus over mensen die stilvallen. Ik zeg maar eens op 140 kilometer. En je weet dat die er nog 100 moeten doen.
Ja, ja, ja. Ja. Dat lijkt me mentaal, lijkt me dat zo'n gigantische brok te zijn om je erover te zetten, dat
ja. Ja. Een must-see, als je hem nog niet gezien hebt, Ultra film, 1 uur 25. Op IMDb vind ik hem terug, maar ik weet niet waar je hem gaat kunnen kijken. Ik denk dat hij toen op Canvas of... Ik weet niet waar ik hem gezien heb. Zeker bekijken voor wie we hem nog niet gezien.
Ik zet hem in de show notes.
Ja.
Ultra.
We hadden nog één vraag binnengekregen, Stof, die ik genoteerd had.
Ja, over de compressiekousen.
Jazeker.
Yes. Grappig eigenlijk. Dave van der Heijden, die dat ons stuurt via onze inbox op Instagram. Wat is jullie mening over compressiekousen? Mijn kine zegt dat ze niks afdoen en dat het gewoon marketingpraat is. En diezelfde dag komen er ook vragen binnen in de Ternare community van totaal andere personen die onze mening vragen over compressiekousen. En ik heb gezegd van ik ga de vraag niet beantwoorden hier op Facebook, maar we steken ze in de volgende uitzending van de Running Crew, en dat is deze aflevering. Heb jij met compressiekousen al gelopen?
Het antwoord is nee. Gelopen niet. Niet gelopen, ik heb ze wel erna gebruikt.
Ja, als herstel.
Ja, recovery.
Voelt jij verschil tussen trainingen, dezelfde intensiteit trainingen, met of zonder recovery socks?
Ja, ik moet nu wel zeggen dat ik een van de betere sportmasseurs heb in deze omgeving. Desportmasseur.be, Piet. Dus wie nog plaats wil hebben, Piet zit bijna altijd vol, dus op tijd in boeken. Bij deze Piet heb je ook uw reclame gehad. Ik denk niet dat hij luistert, maar goed. Nee, ik heb redelijk wat afspraken met Piet. Ik ken Piet al heel lang. En sinds ik massage doe, heb ik minder nood aan de recovery socks. Mm-hmm. Dus voor mij vervangt dat een heel stuk. Ja, die spieren worden losgeduwd. Dat zuur wordt er wel uitgeduwd. Eigenlijk de druk die op die benen zit, om die doorbloeding goed te krijgen, ja, dat is wat de masseur eigenlijk doet. Die doet dat er volledig uit. Dus ik heb ze minder nodig. Wanneer doe ik ze wel aan? Dat is hoofdzakelijk als ik een verplaatsing doe naar een wedstrijd bijvoorbeeld. Maar ja, grotere doelen, hè? Niet naar een lokale wedstrijd waar je een 10 kilometer gaat lopen. Maar als ik bijvoorbeeld het vliegtuig pak, want dat zou een van de voordelen zijn van recovery socks of compressiekousen, dat in vliegtuig is uw druk anders in de cabine op hoogte. En om je bloed beter te laten circuleren, zouden dan herstelkousen beter zijn, dat je daar wat compressie op kunt laten. Mm-hmm. Dus daar doe ik ze sowieso aan. Als we met de vlieger weggaan, of het vliegtuig, doe ik ze aan.
Dus we gaan even hernemen, Joris. We zaten in het vliegtuig en toen viel uw verbinding weg. Dat je ze daar altijd gebruikt.
Ja, in het vliegtuig gebruik ik ze. Waarom? Je vliegt op hoogte. In de cabine heb je een andere druk. Of toch op hoogte heb je een andere druk. Dus je bloed circuleert niet zo goed, blijkbaar. Mm-hmm. Plus je zit recht in een vliegtuig. Hè? Wat maakt dat? Uw bloed altijd... Iemand die dat weet, die altijd op een bureaustoel zit of zo. Uw bloed zakt altijd. Dat kan niet goed circuleren. Dus daar doe ik ze aan om mijn frisse benen, die dan al losgemasseerd zijn, wel te houden richting wedstrijd. Ik durf die ook de dag voor de wedstrijd wel aan te houden, als we op locatie zijn. Of zo op mijn bed te liggen, dat er wat druk op zit. Maar ik weet niet of het daar echt helpt.
Mm-hmm.
Daar gaan dokters of anderen beter kunnen zeggen. Wij zijn altijd geadviseerd geweest door Frederik, voor een stukje. En Frederik zei altijd, ja, daarvoor helpt dat. Nu weet ik niet of dat marketingpraat was of echt goede insteken. Ik heb er twee gehad. Ik heb twee soorten gehad. Ik heb compressport gehad en ik heb Herzog gehad.
Ja.
Ja. Mijn ervaring was dat de Herzog iets nauwer aansloot en iets meer compressie nog gaf.
Die zitten steviger. Ja, klopt.
Nu, de tip die ik wel gekregen heb, die ik mee ga geven, als je er gaat halen, laat ze je altijd aanmeten. Dat was de belangrijkste tip die wij gehad mm-hmm. hebben. Dus bestel dat niet zomaar op internet. Als dat te ruim zit, heb je er niks aan. Als dat te spannend zit, is dat helemaal niet goed, want dan gaat je doorbloeding gewoon niet meer zijn.
Nee.
Dus ga naar een speciaalzaak, een runnerslab, een apotheker, andere sportzaken in de buurt. En laat ze daar gewoon aanmeten. Ze meten de omtrek van je kuit en de lengte.
De kinesist van Dave die had ook gezegd van loopt Kipchoge met compressiekousen.
Die niet, maar dat zal zo wat de enige zijn.
Nee, je ziet weinig compressiekousen eigenlijk van voor.
In de marathon?
In de marathon, ja. Maar ook op training. Als je foto's opzoekt van trainingen, dan zie je ze ook niet vaak terug. Nu, wat een feit is...
Zoek je ze in de triathlon?
Ja, dat is, alles is anders. En het heeft vaak ook met... er zijn heel veel triathlonmerken die dat compressiekousen aanbieden binnen hun accessoires. Wat dat je bijvoorbeeld in het lopen veel minder hebt. 2XU is een zeer bekend triathlonmerk en dat heeft altijd compressiekousen aangeboden. Maar in het lopen zit je dat veel minder. Nike heeft compressiekousen, maar bijvoorbeeld die werken dan niet, die werken alleen maar op voetlengte en die werken niet met kuitbreedtes bijvoorbeeld of kuitomtrek. En feit is dat er net, want je hebt het over massage gehad, er bestaat geen bewijs. Op dit moment, wetenschappelijk, met de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek, bestaat er geen bewijs dat stretching, massage of compressiekousen een bepaald voordeel hebben naar spierherstel, spierschade of blessures toe. Maar...
We gaan hier klachten krijgen over deze podcast.
Nee, ik kan. Ik moet gewoon... Ik zeg gewoon wat dat de huidige... Er zijn te weinig onderzoeken die dat bevestigd worden.
Ja, maar, als Piet dat hoort, ga ik een heel massage lang moeten
horen. Dat is niet mijn mening. Dat is niet mijn mening. Dat is wat de literatuur op dit moment zegt, want ik wil erop aanvullen. Dus ik besef dat er op dit moment geen bewijs bestaat voor compressiekousen, voor stretching, voor massage. Ik begrijp dat. Ik bedoel, en dat het voordeel is vooral een placebo-effect. Maar ik vind dat een effect. Als het placebo-effect voor herstel zorgt, dan doet een massage deugd. Dus ja, ik bedoel, in die zin, maar de handeling zelf, bij wijze van spreken, is niet bewezen. Dan kom je dus met die compressiekousen. En ik heb compressiekousen gekocht op het moment dat ik mijn Achillespeesblessure zat. En voor mij was er een fundamenteel verschil in pijnervaring in trainingen waar dat ik zonder compressiekousen liep, versus trainingen waar dat ik met compressiekousen liep. Dus ik denk dat het te maken heeft ook... Niet de compressie aan zich, want die kun je gewoon leuk voelen. Hè. Je kunt het leuk voelen dat die kuit compact voelt en dat je daardoor liever loopt. Hè. Ik bedoel, daar is niks over te zeggen. Maar voor mij was er een verschil in pijnsensatie tussen met of zonder compressiekousen lopen. Ik had niet genoeg compressiekousen om elke training... Als ik dag op dag trainde, bij wijze van spreken, had ik gewoon niet genoeg compressiekousen. Dus had ik sommige trainingen waarin dat ik geen compressiekousen had... Ik had Herzog trouwens, omdat ik die zocht wat dat het meeste compressie gaven. Herzog staat wel bekend voor een hoge druk. En ik legde dat voor aan de dokter die dat mij geopereerd heeft. En ik zeg van, kijk dokter, ik weet, compressiekousen, dat er discussie over bestaat. Maar mijn pijnsensatie is anders, met of zonder compressiekousen. En toen zei zij, je hebt gelijk, er bestaat geen wetenschappelijke consensus over. Maar als het voor u werkt, doe het. Dus dat is ook mijn boodschap die dat ik kan meegeven. Ik bedoel, nee, is het bewezen dat zijn functie, of dat het werkt voor wat dat de marketingpraat zegt? Niet direct. Maar ik weet dat ze voor mij werkten. En psychologisch zit dat nu ook bij mij in een lok. Ik loop nooit nog met compressiekousen, behalve één keer per jaar. De marathon.
De marathon. Ja. Ja.
Omdat ik in 2017 mijn eerste marathon gelopen heb met compressiekousen, omdat ik gewoon schrik had dat ik achillespeespijn ging krijgen tijdens de marathon, hè, want dat was één jaar na de operatie. En mentaal wou ik dat voorkomen, omdat ik wist dat compressiekousen mij voor de operatie geholpen hadden, toen dat de problemen het grootste waren. En heb ik die ook aangedaan op de marathon. En dat is nu een deel van het succesrecept geworden, bij wijze van spreken, samen met mijn hele geëikte procedure richting Valencia.
Maar jij loopt met compressiekousen met voet.
Met voet, ja. Want die druk moet opgebouwd worden vanaf de enkel. Want ja, als je maar sleeves aandoet, dan wordt je achillespees niet volledig meegenomen. Ik vind het ook een fundamenteel verschil. Ik ben iemand die dat, als ik spierblessures krijg, dan zitten die heel vaak in mijn hamstring. Zeker wanneer ik voor kortere afstanden train en dat er dan 200 meters in mijn trainingsschema zitten. Als ik een hamstringblessure heb, dan heb ik een dijbeenkous, ook van Herzog. Ik slaap daarmee. En dat geeft ook een ongelooflijk verschil in pijnsensatie. Ik kan met een dijbeenkous kan ik lopen en zonder dijbeenkous kan ik niet lopen als ik een hamstringblessure heb. Dus de compressie die dat die dijbeenkous geeft, die zorgt ervoor dat ik mijn kilometers kan blijven draven. Terwijl de pijnscheuten dat zouden voorkomen wanneer ik die dijbeenkous niet aan heb. Dus ja, ik weet er bestaat geen wetenschappelijk bewijs voor, maar ik kan alleen maar zeggen, ik heb het getest en voor mij werkt het. Dat is geen garantie, Joris, dat dat voor u ook zou werken, die dijbeenkous. Ik weet alleen dat ik ze moet uitlenen aan anderen. Als die geblesseerd zijn, dat die mij een berichtje sturen, waar is mijn... heb je uw badslap, zoals dat hier in Tongeren noemt, heb je uw badslap nog?
Ja. Het enige punt dat ik nog wil maken is, mij is ooit gezegd, je hebt tubes zonder voet en je hebt de kousen met voet. Tubes zijn om te lopen of om te sporten, zodat je voldoende doorbloeding nog in je voet en enkel gewricht hebt. Omdat daar geen compressie mag zijn als je gaat lopen, want je voeten gaan opzwellen terwijl dat je loopt. Dus je moet ermee opletten, als je die dan te nip koopt of kousen met hoge compressie, die wel goed zijn als je gewoon in rust bent, dat je ermee op moet letten tijdens de marathon als je voeten opzwellen, dat je daar niet te veel compressie krijgt, waardoor dat je tintelende voeten gaat krijgen als je niet met calves loopt. Calves is zonder voetcompressie.
Ja.
Dus mij was altijd aangeleerd, een calf is om te lopen en met voet is om recovery te gaan doen. Maar misschien moeten we daar eens ons te goed over bevragen bij de betere merken.
Ja.
Of heeft iemand die luistert daar meer info over?
Wat wetenschappelijke info, want de merken gaan altijd voor hun winkel spreken, hè, bij wijze van spreken. Ik heb nooit met calves gelopen, nooit.
Nou.
Dus ik kan het niet zeggen. Enfin,
het enige wat ik nog ooit wou testen, maar dat is iets anders, is zo'n massagegun.
Hetzelfde, hè?
Placebo.
Placebo-effect. Ja, massagegun en massage zitten op diezelfde lijn, maar er bestaan onderzoeken en ik vind die leuk om te lezen. En voor mij is een placebo-effect een effect.
Dus een foamroller is bij u ook een placebo-effect?
Ja.
Hetzelfde als massage of massagegun?
Ja.
Of,
ja, dat is zelfmassage, hè?
Ja.
Maar als het de stoffen vrijmaakt die dat het lichaam nodig heeft om tot herstel te komen, bij wijze van spreken, laat het maar gebeuren, hè?
Zeker. Mits dat ik niet in de studio zit, heb ik nu ook totaal geen idee van hoe lang dat weer aan
het
opnemen zijn.
Ik weet het ook niet, want ik heb hier te laat op de record-button geduwd op het toestel zelf. We zijn wel aan het recorden natuurlijk op de PC, dus geen probleem met onze opname. Ik zie Joris al naar zijn voorhoofd grijpen. Maar in ieder geval langer dan een uur. Maar nu durf ik niet zeggen of het een uur en een kwart is, of een uur 10, of een uur 20, of een uur 5.
Ja, ik heb ongeveer alle onderwerpen aangehaald waar ik dacht dat we het over moesten hebben.
Uiteindelijk hebben we langer gesproken dan dat we dachten, hè? Want we,
want we gingen een beperkte sessie opnemen.
Want we dachten dat het niet zo goed ging gaan om het digitaal op te nemen. Maar je bent maar 2 keer weggevallen hier. Dus dat valt goed mee. Hè? En dat ligt aan mijn internet trouwens.
Ja, dat valt heel goed mee. Dus daar nu nog hopen dat de kwaliteit in orde is voor de luisteraar.
Ik denk het wel. Als die het horen zoals dat ik het hoor, dan is dat wel in orde.
Allee, voluit.
Volgende keer hebben we een jubileum te vieren.
40, maar 40, ik... Ja. Maar je weet, 40 gaan wij niet vieren, hè.
Nee.
We kijken nog 2 afleveringen verder, hoop ik.
Naar 41? Nee, 2 afleveringen verder dan 40.
Dan 40, ja. Ik vind, als we ons feestje doen, dat we er echt wel op 42
doen. Hoe doen we dat dan? Dus aflevering 42 moet er eentje zijn van 195 minuten?
O ja, 19 minuten en een half kan ook nog goed zijn.
195 minuten, hoe zouden we dat
doen? Of we doen 195 seconden. De echte shortest podcast ever.
Ja, enfin, dat is nog iets om over na te denken.
We moeten erover nadenken, ja. Maar 42 moet speciaal, 40, ja, oké. Dat is een milestone. 50 zal weer een milestone zijn en 100, zodat we het halen. Ik heb zelfs een moment gedacht, moeten we niet stoppen op 42?
Net nu dat we veel luisteraars krijgen, want om dat mee te geven, de podcast van of met Mieke is veruit onze best beluisterde podcast ooit in zijn eerste 7 dagen. Dat is zo een belangrijke metric voor podcastbeluisteringen, is de prestatie in de eerste 7 dagen. En die met Mieke is by far onze meest beluisterde aflevering.
Ik ben daar niet van verschoten, als een beetje gelijk het BK aangepakt heeft. Hè? Direct vertrekken en wegsfeer.
We hebben berichtjes gekregen van expats in Amerika die dat naar de aflevering met Mieke geluisterd hebben en die dat het heel leuk vonden om naar te luisteren.
Ja, als haar trainer dat goed vindt, kunnen we haar nog wel eens vragen om te integreren.
Ik zal het dus aan hem vragen. Of dat
42e podcast, hè.
We zullen daar wel een keer over babbelen.
Gaan we doen. Ik heb nog melding gekregen voor een aantal vragen die extra waren, maar we gaan die volgende keer behandelen. Dat ging vooral over gewicht en zo verder. Mensen horen natuurlijk of zien dat ik ook met mijn gewicht de goede kant op ga. Je ziet dat heel veel minder via een virtueel stukje neer. Want anders had je gezegd, Joris, hoe scherp ziet jij eruit? Ik denk dat zelfs daarom corona mij te pakken heeft. Omdat die dacht, aan heel veel Joris begin ik niet, maar als Joris afvalt, dan willen we daar wel aan beginnen.
Ah nee, ja, een korte. Ik ga hem aanhalen. Ik vind hem nu niet terug, omdat ik denk dat hem niet naar de inbox van de Running Crew gestuurd is. Omdat we, toen dat we het over ons marathons gehad hebben, dat iemand ons stuurde, dat we het altijd hebben over verplaatsingen met het vliegtuig. En dat we vergeten om de treinverplaatsing erin te geven. Want hij had, dacht ik, de marathon van Malaga gelopen in december. En hij was er met de trein naartoe geweest uit milieubewustzijn of klimaatbewustzijn, dat hij niet het vliegtuig pakt en dat het dus te organiseren is om tot daar te geraken met de trein. Alle respect, maar...
Ja, want dat is een filosofie die je hebt om geen goedkope vliegtuig te nemen, om het zo gewoon uit te drukken. Maar los van de kostprijs vraag ik me dan wel af...
Je zit veel tijd
kwijt, hè? Hoe lang is meneer onderweg geweest? Want ik weet dat je naar Avignon of zo, dat je al 6-7 uur op de trein zit en dan ga je met een Thalys vanuit Brussel. Mm-hmm. Ja, Malaga moet je nog eens 2 keer zo ver, denk ik. Hè?
Ja. Ik vind de Thalys vind ik wel super makkelijk. Hè? Als je naar Parijs moet gaan, naar de Marathon van Parijs, hebben we ook de trein genomen. Hè? Daar pakken we natuurlijk het vliegtuig niet voor.
Stap je een Guillemin op, je gaat over Brussel en je bent in Parijs, voordat je het weet.
Ja, dus er zijn, ik bedoel, puur naar tijdsinvestering toe, kies ik inderdaad voor Valencia voor het vliegtuig. Maar... Ik ben er ook wel mee bezig met dat na te kijken, maar alleen, ik heb er, als ik een topprestatie wil neerzetten, dan wil ik zo weinig mogelijk travel time hebben.
Ik heb die ooit van Berlijn heb ik bekeken om effectief met de trein te doen. Dat kan ook vanuit, ik denk, Luik vertrekken. Dat is een relatief snelle trein, ik denk 6 uurtjes. Maar ook daar weer, ik heb geen tijd om 6-7 uur op een trein te gaan zitten als ik echt waar op een uur van Keulen in Berlijn. Je stijgt op en je zit bijna in Berlijn en je begint al te landen. Het
hangt ook wel af van de luchthaven natuurlijk, hè? En de travel times. Als je naar je verplaatsingstijd van thuis dat je vertrekt, moet je ook wel mee rekenen. Hè? In die zin is een vliegtuig niet altijd interessanter dan een autoverplaatsing of een treinverplaatsing. Bijvoorbeeld, ik vind het lovenswaardig dat er zijn vanuit België weer meer nachttreinen aan het vertrekken.
Ja.
En bijvoorbeeld Wenen zit erbij en Innsbruck zit er ook bij, dacht ik. Want de ÖBB, dus de Oostenrijkse NMBS, die is daarmee begonnen. Of de NS, voor de Nederlanders. En dan zit je op één nacht, zit je daar. En dat vind ik wel, ik vind dat wel een interessant concept.
Ja.
In een nacht.
Ik dacht dat gigantisch duur was, maar...
maar op zich, ik betaal, als ik vlieg, betaal ik ook bij... vrijwillig om een CO2-uitstoot te compenseren. Hoe juist dat is, dat weet ik niet. Maar dat is wel...
schuldgevoel afkopen.
Ja, daar komt het op neer uiteindelijk. Hè.
Ja, ja. Nu, wij zijn wel gezegend qua ligging naar luchthavens. Dat is een nadeel voor ons weer. Wij kunnen naar Keulen, Düsseldorf, Eindhoven, Brussel of Charleroi. In zowat exact dezelfde tijd allemaal. Mm-hmm. Dus als wij beginnen te zoeken, dan hebben we 5 mogelijkheden waar anderen misschien maar zeggen, ik heb maar 1 mogelijkheid.
Waardoor dat andere opties interessanter zijn. Maar inderdaad...
Ik vind het idee erachter goed.
Ja, hè, dat je het is een puzzel die dat je kunt leggen. Hè?
Ja, maar Malaga zou ik nu wel niet overwegen.
Nee, ik vind de travel time gaat daar sowieso lang zijn.
Ja. Ja. Oké.
Okay. Maar ik vond het wel belangrijk om mee te geven. Ik was het... maar ik ben het berichtje kwijt.
Ja, geen probleem. Aangezien je aan de knoppen zit, moet ik eigenlijk tegen u zeggen, Christophe begint stilkens zo wat op die schuif te duwen al en duw die knop in dat we kunnen beginnen af te ronden.
Zit je er klaar voor?
Ja, onze quarantaine-aflevering kunnen we nu eindelijk noemen. Hè?
Ja,
de Jockclub had dat al, nu hebben wij ook één. Eigenlijk, we lopen wel een beetje achter, maar ja, ze zeggen altijd Limburg, voilà.
Ja, we zijn trager, dus hier waren we ook trager in.
Ja, ja.
Komt-ie.
Voilà, je zet dat stiller, zodat we eigenlijk nog kunnen uitvinden.
Ah, zoiets dan. En dan kunnen we er nog doorpraten. Joris, tot de volgende, tot aflevering 40.
Tadaa.